Wilt u opslaan Lucas hoofdstuk 23. We hebben een hele bewogen week achter de rug met de begrafenis van Eleanore. Woensdag. We waren met 400 mensen hier om afscheid van haar te nemen. En nu komt natuurlijk het traject verder om met de familie op te trekken en Gods genade te vragen. Ik hoop dat je het niet vergeet en dat je mee bidt en meedoet om dit verdriet echt te verwerken en een plaats te geven. Zo'n vreselijke moord. En dat heeft natuurlijk heel veel van onze aandacht gevraagd, maar deze week is er nog iemand overleden uit onze gemeente. En dat is Lea Gebeurs. Velen kennen haar wel. Lea was de oudere vrouw die hier ook wel getuigde vooraan. Ze hielp in de keuken en deze week is ze ook overleden. We zullen een bericht sturen van wanneer ze begraven wordt. We hebben dat eigenlijk pas vanmorgen vernomen. Vandaar dat we u nog niet konden inlichten. Maar we willen ook een moment bidden voor deze dingen. En ik wil u vragen uw hoofden te buigen. En, Vader, als we Lea haar leven overdenken, dan weten we dat dat een leven is geweest met enorm veel pijnen. Wat in het leven van deze vrouw is gebeurd in haar jeugd en ja, tart ook elke beschrijving. En dat ze u mocht kennen is een grote zegen geweest, maar heeft ook nooit die diepe wonden uit haar leven kunnen uitwissen. En is ze ja, die onbereikbare voor ons vaak geweest. En toch ook weer ja, die bijzondere. En ik wil u danken voor de mensen die zo voor haar gezorgd hebben en die rondom haar gestaan hebben. En vragen u dat u de familie nu wilt zegenen en ook uw genade wilt schenken bij dit sterven. We bidden u ook dat u bij de familie van Eleanore wil zijn. Heer, het is zo moeilijk om te verwerken dat ja, je dochter, je zus en vooral de mama, Heer, wordt vermoord. O Heere God, we bidden u om genade. En dat we ja, iets van de Heer Jezus mogen doorgeven in de komende tijd. Wilt u ons die genade schenken? Om Jezus wil. Amen. Nu, we gaan met elkaar lezen de geschiedenis van ja, de Heer Jezus als die naar het kruis geleid wordt. En ik zou zo fijn vinden dat u deze week daar veel mee bezig was. Uw tijd is vaak gevuld met heel veel dingen van geld verdienen, van zorgen maken, van u laten vermaken door tv-programma's. En zo ontzettend weinig door de figuur van Jezus. En we zouden u willen vragen deze week daar echt aandacht aan te geven. Elke dag iets te lezen van de lijdensgeschiedenis. Als we Lucas 22 en 23 gezamenlijk lezen en u deze week ook echt doorleest, over nadenkt, dan komen we vrijdagavond hier samen voor het avondmaal. En kom dan alstublieft. Zeg niet, dit is bijzaak. Laat dat een hoofdzaak zijn. Want wat je indringt, daar ga je op lijken. Dat ga je leven vormen. Dat ga je verlangens vormen. Dat ga je je daden bepalen. En daarom is het zo goed om in deze tijd echt de Heer Jezus in te drinken en wat hij gedaan heeft. Maar vooral, en dat wil ik u nu lezen, ja, wat wij hem aangedaan hebben. En ik ga hoofdstuk 23 lezen van Lucas. En daar worden heel veel mensen genoemd. Je hebt daar Pilatus, je hebt Herodes, je hebt de soldaten, je hebt de Farizeeën en schriftgeleerden, vrome mensen, die heel de dag bezig waren met God en zijn woord. Je hebt daar Barabbas, die in de gevangenis zat, een moordenaar was. Je hebt het volk dat met hem meegaat. Als hij naar het kruis geleid wordt en het kruis op zijn schouders hebt, dan heb je Simon van Cyrene, die geprest wordt dat kruis te dragen. Daar zal ik vrijdagavond over spreken, tijdens het avondmaal. En dan heb je de vrouwen, de massa en de vrouwen die wenen over de Heer Jezus. Omdat hij naar het kruis geleid wordt. En ik zou je willen vragen om van de week echt na te denken en tot de conclusie te komen voor vrijdag, als je komt op het avondmaal, bij welke groep hoor je? Ben je een Pilatus? Ben je een Herodes? Ben je een van die lieden die hem bespotten? Die zich schamen voor hem? Ben je misschien een Barabbas? Die dat onvoorstelbare meemaakt, dat hij uit de gevangenis wordt gehaald en dat zijn kruis op Jezus wordt gelegd? Of ben je bij dat volk dat achter hem aanloopt naar het kruis en op afstand blijft, het ziet, wel gevoelens hebt, of die vrouwen die wenen en zo verschrikkelijk vinden wat hem overkomt? En dan horen, weent niet over mij, maar weent over Jeruzalem. Wie ben je als evangelische christen? Wat betekent hij voor je? En in dit hoofdstuk vinden we onszelf terug op min of meerdere mate. En ik bid zo van harte dat je hem van harte lief hebt en dat je alles voor hem wil overgeven. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden: we hebben bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat hij verbiedt de keizer belastingen te betalen en voor zichzelf zegt dat hij de Christus, de koning is. Pilatus vroeg hem en zeide: zijt gij de koning der Joden? Hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen strafbaars in deze mens. Maar ze hielden vol, zeggende: hij maakt het volk oproerig met zijn leren door heel Judea, reeds van het begin af, van Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of die man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem door naar Herodes, die in die dagen ook te Jeruzalem was. Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd, want hij had hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde en hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. Hij ondervroeg hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En Herodes met zijn krijgsmacht smaadde en spotte hem. En hij deed hem een schitterend kleed om en zond hem zo naar Pilatus terug. En Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkaar bevriend. Voor die tijd immers leefden zij in vijandschap met elkaar. Pilatus nu riep de overpriesters en de oversten en het volk bijeen en zeide tot hen: gij hebt deze mens bij mij gebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene waarvan gij hem beschuldigt. En ook Herodes niet, want hij heeft hem tot ons teruggezonden. En zie, er is niets door hem bedreven dat de dood verdient. Ik zal hem dus geeselen en dan loslaten. Want hij was verplicht hun op een feest iemand los te laten. Maar zij schreeuwden als één man, zeggende: weg met hem, laat ons Barabbas los. En deze was wegens een oproer die in de stad was voorgevallen en een doodslag gevangen gezet. Doch Pilatus richtte zich wederom met luide stem tot hem, omdat hij Jezus wenste los te laten, maar zij riepen terug en zeiden: kruisigt hem, kruisigt hem. Hij zeide voor de derde maal tot hem: wat heeft deze man dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets in hem gevonden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus geeselen en dan loslaten. Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw dat hij gekruisigd zou worden. En hun geschreeuw werd al sterker. En Pilatus besliste dat aan hun eis moest worden voldaan. En hij liet de man los die wegens oproer en doodslag was gevangen gezet, die zij eisten. Doch Jezus gaf hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. En Jezus wendde zich tot haar en zeide: dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarop men zeggen zal: zalig de onvruchtbare en de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden? En er werden ook twee misdadigers weggevoerd om met hem te worden terechtgesteld. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden? Ja, daarom zou het zo geweldig zijn als u deze week veel nadacht over de Heer Jezus. En het lijden van hem een diepe plaats in uw leven krijgt. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat is ten eerste belangrijk omdat in de Bijbel vind je eigenlijk niemand beschreven op zijn sterfbed. Alleen Jacob misschien, maar die zegende zijn zonen, omdat Israël gevormd werd. Maar we kennen het sterfbed van David eigenlijk niet, een klein beetje. We kennen het sterfbed van Daniel niet. We weten niet hoe Jesaja omgekomen is, waarschijnlijk door midden gezaagd. Maar we weten het niet uit de Bijbel. Bijzonder is ook dat we het sterven van Paulus niet weten. We weten ook het sterven van Petrus niet, ook wat de kerk er allemaal van gemaakt heeft. Maar de Bijbel heeft daar geen enkele aandacht voor. Maar één sterven wordt in de kleinste details besproken. Daar wordt een vergrootglas op gezet, de kleinste details. En dat is het sterven van de Heer Jezus. En dat is niet voor niets. God wil hebben dat dat sterven van de Heer Jezus een diepe plaats in uw leven heeft. Want, zegt hij, indien zij dit aan het groene hout doen, wat zal men dan aan het dorre hout doen? De Heer Jezus die zegt hier iets heel bijzonders. Hij zegt, als je het lijden dat ik meemaakt niet echt bestudeer, als dat niet je denken vult, als dat niet heel je principes bepaalt rondom deze wereld, dan zal datzelfde lijden wat mij overkomt, in veel ergere mate jou overkomen. Want als ze aan het groene hout dat doen, zullen ze dat zeker aan het dorre hout doen. Jezus zegt dat tegen Jeruzalem. Een 20 jaar later wordt Jeruzalem tot de grond gelijk gemaakt. Wordt de tempel verwoest. Worden de Joden wereldwijd verspreid. Wordt Jeruzalem verbrand door dezelfde mensen. Want als ze dit aan het groene hout doen, zullen ze het ook aan het dorre hout doen. Nou, wat bedoelt hij dan? Wat is nu de bedoeling van deze komende week dat u nadenkt over het lijden? Wat Jezus is overkomen? Laat me iets vertellen over Herodes. Er staat hier in vers 8, toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Dat is verbazingwekkend. Hij was verheugd. Wie is Herodes? Herodes is een man, dat is een zoon van Herodes de Grote. Dat wordt de bloedhond genoemd, Herodes de Grote. Die heeft zijn vrouw vermoord en twee van zijn zonen, omdat hij bang was dat zijn macht door hen werd overgenomen, dat ze een coup zouden plegen. Dus van tevoren heeft hij ze vermoord. En toen de Heer Jezus geboren werd, toen heeft hij in Bethlehem kinderen vermoord, omdat hij bang was dat de koning der Joden hem van de troon zou stoten. Nou, deze Herodes is een zoon van hem. Nu is het niet zo dat zo vader, zo zoon. Maar toch, bij deze is dat wel zo. Want deze heeft niet zich bekeerd van alles wat zijn vader gedaan heeft. Integendeel. Hij heeft uit sympathie voor de Joden Johannes de Doper gearresteerd. En die heeft hij ook vermoord. Deze Herodes. Die heeft Johannes de Doper vermoord. En hoe kwam dat dan? Wel, deze Johannes, deze Herodes, die was getrouwd. Maar dat huwelijk, dat ging niet zo goed. En zijn broer had een prachtige vrouw. Herodias heette zij. Maar zijn broer die werd geroepen naar Rome. Om daar in de overheid alles met elkaar te bespreken. En tijdens die afwezigheid van zijn broer heeft deze Herodes die vrouw verleid. En haar gezegd, je krijgt geweldig veel macht als je mijn vrouw wordt. En zij is zijn vrouw geworden. En heeft zijn eigen vrouw weggezonden. Deze Herodes, die voor Jezus staat, die Jezus wil zien. De machthebber van onze wereld. Maar die hebben de macht. Die bepalen de trend. Die zijn bezig om het volk te leiden. En deze Herodes, die krijgt een geweldige genade. Namelijk dat Johannes de Doper, die hij arresteert, hem het zegt. Ge zijt goed verkeerd. Ge zijt een schandalig mens. Gij pikt een andermans vrouw. En gij stuurt uw eigen vrouw weg. Dat past niet. Dat doe je niet. Gezegend ben je als je gewaarschuwd wordt. Als iemand zegt tegen je, wat doe je? Waar ben je mee bezig? Wat sjouw je toch allemaal? Wij doen dat niet meer. Daarom is het lijden van Jezus niet interessant meer voor ons. De programma's op tv zijn interessant. Van mensen die dit soort dingen doen. En daar kijken we naar. Daar zijn we de hele week mee bezig. Daar vullen we ons mee. Maar dit lijden. Hier staat Herodes tegenover de Heer Jezus. Dat is weerzinwekkend. En de Herodes heeft de macht. En de Herodes bepaalt de trend. En Herodes zet die hele groep mensen in beweging. En ze beginnen hem te bespotten. Ze beginnen hem belachelijk te maken. Deze Jezus, die staat daar middenin. En Herodes heeft de leiding. Maar Herodes, die wordt blij als hij Jezus ziet. In de Statenvertaling staat er, toen Herodes Jezus zag, werd hij zeer verheugd. En ik vroeg me af, waarom werd hij toch blij? Hier wordt dat uitgelegd omdat hij wonderen wilde zien. Maar er was een andere reden. Want als je Marcus leest, Marcus 6, dan had Herodes een enorme angst bij zich. Die angst die verteerde hem. En daar staat dat toen Herodes hoorde over Jezus, toen dacht hij dat Johannes de Doper uit de doden was opgewekt. Toen dacht hij, allee, Die Johannes de Doper is uit de doden opgewekt. En die heb ik vermoord. En dat was zijn verschrikkelijke angst. Daar liep hij ermee de hele dag. Maar hij was een machthebber. Hij was iemand die zijn macht niet los kon laten. Dat hield hij vast. En nu, toen hij Jezus zag. En toen hij hem zag, geboeid. Geslagen, bont en blauw. Want ze hadden hem al te pakken gehad. Wordt hij blij? Dan denk ik, die kan me niks meer maken. Die kan mij niks maken. Ik hoef niks te vrezen. Het is goed met mij. Ik kom niet in moeilijkheden. Maar God gebeurt het ook heel vaak met ons. Wij zijn ook mensen die blij zijn als we niet in moeilijkheden komen. Terwijl God ons in moeilijkheden wil brengen. Terwijl God ons stil wil zetten, willen wij doorlopen. Wij zijn mensen die in de warehuizen stelen. Het is maar een voorbeeld, hè. En dan ineens ontdekken dat als wij stelen, en we hebben onze zakken vol, en we willen dat niet betalen, en ineens zien we een gemeentelid komen. Zal die iets gezien hebben? Nu zit ik in moeilijkheden. En dan buiten het warehuis spreek je met dat gemeentelid en ontdek je dat hij niets gezien heeft. En je zegt, halleluja, niks gezien. Wauw. Zit in je zak. Herodes was blij dat hij Jezus zag, omdat hij geboeid was. Had niks met de waarheid. Had niks met integriteit. Had niks met zonde. Zijn hart was keihard. En er was maar één ding wat hij wilde. En dat is zijn macht. En zijn plezier. Denk deze week na. Waar sta je? Waar sta je ten opzichte van Jezus? Waar sta je in die groep? Simon van Cyrene, die wordt geprest het kruis te dragen. Dat doen wij niet vanzelf. Die wordt geprest, die wordt gepakt. Wie van ons draagt het kruis van Christus? Ik wil het uitleggen wat het betekent. Wie doet dat vrijwillig? Wie doet dat van ons in de welvaartsstaat? Zegt, ik wil alles opzij zetten. Ik wil de financiën bepalen voor de zendelingen. Die uitgaan de wereld in. Ik wil offers brengen voor hem. Vrijwillig. Ik wil zijn kruisdrager zijn. En Herodes, die begint hem te vragen, spreken. En die heeft heel veel woorden, maar hier Jezus, want hij heeft de macht. En hij vindt het belachelijk. En er staat die onvoorstelbare woorden. Maar hij antwoordde hem niets. Jezus zegt niks. Waarom zegt Jezus niks? Dat zijn we niet gewend van hem. Nooit heeft iemand zo gesproken, zegt Nicodemus. Als de raad hem uitgestuurd heeft om te kijken wat hij allemaal uitspookt, dan komt hij terug diep geraakt, van de weg geblazen door de woorden. En dan zegt hij, nooit heeft iemand zo gesproken. En Herodes ondervraagt hem met vele woorden, maar hij zegt niks. Hij heeft niks te zeggen. Jezus heeft niets te zeggen tegen Herodes. Herodes, je moet naar Johannes de Doper luisteren. Je hebt dat niet gedaan, je hebt hem vermoord. Ik heb niets te zeggen, Herodes. Niets te zeggen, doe maar. En daar staat hij, de Heer Jezus. Ben je zo? Natuurlijk heb je niet zo'n macht als Herodes. Natuurlijk heb ik niet zo'n macht als Pilatus. Maar Pilatus, die hem zo graag los wilde laten. Zo graag. Telkens doet hij het opnieuw. Hij wenste hem los te laten. Maar hij kan hem niet loslaten. Hij kan niet Jezus loslaten. vrijlaten. Waarom niet? Omdat er een macht in hem is. Een macht die hij niet, waar hij niet controle over heeft. Dat is de eerzucht. Dat is de machtswillust. Dat is het niet los willen laten van je leven. Dat is mijn welvaart. Dat is mijn comfort. Dat is mijn zekerheden. En Pilatus wilde dat niet loslaten. En Pilatus geeft hem over aan de wil van vrome, wetteloze mensen. Die maar één ding hebben en dat is hun eigen macht. Aan hun wil. En wij zijn evangelische christenen. En we hebben natuurlijk ontdekt dat dit ook Gods wil is. En dat is het wonder van Golgotha. Het is uiteindelijk Gods raad om hem naar Golgotha te leiden. Maar daar gaan we het van de week, ja, mag je ook over nadenken. Maar daar gaan we het niet over nadenken. We gaan nadenken over, hoe sta ik daar nu in? Wanneer het mij iets kost. Wanneer ik mijn werk moet laten. Wanneer ik mijn dorp moet verlaten. Wanneer ik mijn geld moet geven. Wat laat ik los voor hem? Of is het zo dat ik zijn bediening wereldwijd enorm stagneer, omdat het uiteindelijk maar om mij gaat, om mijn redding? Herodes was een moordenaar van de grootste profeet die in de Bijbel wordt genoemd, Johannes de Doper. En hij had een intense angst in zijn leven. Een intense angst. Maar niemand wist die. Hij heeft die angst verborgen door geweld. Door machtsuitoefening. En toen Jezus zweeg en de massa hem preste om Jezus te veroordelen, toen had hij maar één mogelijkheid. Is dat Jezus gaan bespotten. Er een televisieprogramma van te maken. Een prachtige entertaining van te maken. De hele groep te entertainen. Een geweldig spel opzetten. En er staat er een Herodes met zijn krijgslieden smaden en bespotten hem. En hij deed hem een schitterend kleed om. En hij zond zo naar Pilatus. Weet je, ik ben zo onder de indruk van het zwijgen van Jezus. Jezus had precies alles kunnen zeggen. Hij wist alles tot in de kleinste draad. Hij had kunnen zeggen, Herodes, luister eens even. Ik weet hoe angstig je bent. Ik weet dat je nachten wakker ligt, omdat je Johannes de Doper hebt vermoord. Ik weet dat je van hem hield. Hij hield van Johannes de Doper. En dat God je aangesproken hebt, maar Jezus zwijgt. Hij zwijgt. En waarom zwijgt hij dan toch? Ja, waarom zwijgt de Heer Jezus? Zal het zijn omdat hij geen palen voor de zwijnen wil werpen? En dat hij denkt, Herodes is verloren, voor eeuwig verloren. We hebben alles aan hem gedaan, we hebben hem gezocht. Johannes de Doper is bij hem geweest. Vaak haalde hij hem 's nachts en dan luisterde hij naar Johannes de Doper. En dan was hij onder de indruk. Maar zijn vrouw die hij gestolen had, was belangrijker. En hij kon niet. Hij zat vast. De wolven van de zonde in zijn leven, die omringden hem. En hij durfde zich niet te bewegen, want hij wist dat de wolven hem zou aanvallen. En hij had geen kans. Hij was een slaaf van zijn eigen kwaad in zijn leven. En Herodes, Jezus zwijgt. Weet je, op Golgotha zwijgt Jezus ook. Althans, hij zegt veel, maar hij zwijgt tegen zijn vijanden. En ik denk dat het hier allemaal is ook omdat, ja, de Heer Jezus een bediening heeft, een passie heeft, omdat de Heer Jezus een doel uitwerkt. De Heere Uw God is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is geweldig. Jezus heeft tijdens Golgotha en tijdens het lijden veel gezwegen. Dat was in de liefde. Dat was, ik wil jullie iets laten zien wat echte waarde is. Herodes, zie je hoe je tekeer gaat om jouw waarde te verdedigen? Hoe jij alles zelf in handen hebt en het eindeloos druk hebt om alles te controleren, om iedereen onder de knoet te houden. Ik ben in de eeuwige wil van God. Ik hoef niks te zeggen. Ik hoef geen leger te hebben. Ik hoef niet mensen te mobiliseren en te instrueren. Ik ben alleen met de eeuwige. Dit is waar het om gaat. Ik ben de waarheid. Jij bent de leugen. Als je de leugen dient, dan moet je je geweldig organiseren. Dan moet je wapens kopen. En dan moet je de soldaten bijroepen om te spotten, om je innerlijk te verbergen. Hier ben ik, met mijn innerlijk. Ik zwijg, want in mijn hart is liefde. Ik heb lief. Ik heb zelfs jou lief, Herodes. Ik roep je nog te komen tot deze eeuwige waarde. En laat alles los. Laat je soldaten los. Laat je macht los. Laat je bezittingen los. Laat je status los. Wat zou het een mens baten als zou hij de hele wereld winnen en schade lijden aan je ziel? En je ziel is verrot, Herodes. Door angst verteerd. En wat ben je oppervlakkig doordat je je laat entertainen. Je blij bent als je mij ziet, terwijl ik geboeid ben. En je bent zo blij als een kind, want ik ben geboeid. Want je weet dat ik alle macht heb in hemel en op aarde. Maar ik zwijg. Het is de tijd van genade. Kom. Maar ontdek dit. Het kwaad is het kwaad. Al doen ze het aan het groene hout, al doen ze dat aan mij, die onschuldig ben, ik die geen zonde heb gedaan, al is dat kwaad zo op mij gericht, denk niet dat ze jullie zullen sparen. Want kwaad is kwaad. Gemeenheid is gemeenheid. Ik ben de waarheid. Hoe ver is de waarheid in je leven? Een absolute vreugde geworden. Wat wil je voor de waarheid doen? Heb je de waarheid over jezelf ontdekt? Heb je je geplaatst in de rij van deze mensen die rondom Jezus staan? Ben je al erachter gekomen bij welke groep je hoort? Zeg niet te snel, ik ben geen Herodes. Zeg niet te snel, ik ben geen Pilatus. Je hebt geen macht als Pilatus. Je hebt geen macht als Herodes. Maar ben je bereid om op te geven voor hem, als het gaat? Ben je bereid op je werk te getuigen van hem als er gevloekt wordt? Toen ik in Genk was, was er een broeder in de gemeente bij ons. En die deed een opleiding voor de school. En dan moest hij op de school in lessen, dat waren dan... Ja, in de opleiding moest hij lessen geven. En dan moest hij een les geven over het occulte, over hekserij. Moest hij ook een heks binnenhalen en dan moesten kinderen entertainen met hekserij. Toen zei hij, dat doe ik niet. Zegt ze, maar jij doet dat wel, dat hoort bij de opleiding. Hij zegt, nee, maar dat doe ik niet, zegt hij. Ja, maar jij moet dat doen, want anders krijg je je diploma niet. Dan krijg ik mijn diploma niet, zegt hij, maar ik doe dat niet. En hij kreeg zijn diploma. En hij werd sterk. Want hij zei, de waarheid is belangrijker dan mijn diploma. En God gaf hem zijn diploma. En de mensen gaven zijn diploma niet. Alleen God gaf zijn diploma. Want de mensen wilden hem afnemen. Maar hij had een zekerheid in hem gekregen. Dat God hem dat diploma had gegeven. Omdat hij de waarheid hoger achtte dan zijn eigen situatie. En hoe is het met je? Je zegt, ja, ik ben geen Pilatus. Ik ben geen Herodes. Ja, pas op. Ben je misschien een Simon van Cyrene die het kruis draagt? Vrijdagavond ga ik dat uitleggen. Kom, alstublieft. Of ben je die het volk dat achter hem aanloopt naar het kruis en allerlei gevoelens hebt in je hoofd schudt, maar en weent en dan hoort van hem, weent over jezelf. Ik hoop dat je deze week over jezelf weent. En zegt, Heere God, nu ben ik christen. Ik heb alles van u ontvangen. Maar ik heb alles gretig aangenomen en ik misbruik alles voor mezelf. Wilt u mij vergeven? En wilt u mij maken iemand die Jezus volgt, omdat hij Heer is en mijn leven overgeeft, zoals in dat prachtige lied. Neem mij, breek mij en leid mij. Ik wens je een heel gezegende voorbereiding voor Goede Vrijdag en voor Pasen. En kom Goede Vrijdag nogmaals. Zaterdag zijn we met elkaar bij elkaar voor de zandpassie. En dan wordt zondag Pasen. Genade. Ook al heb je deze week veel ontdekt in je eigen leven. Waar je staat ten opzichte van hem. Mag het zondag Pasen zijn. Want hij zwijgt in zijn liefde voor jou. O Vader. Wij prijzen uw naam voor uw heerlijkheid. Heer Jezus, u bent glorieus. U staat daar, midden tussen die massa. En de machthebbers staan als wolven rondom u. En als leeuwen die u verscheuren. Maar de waarheid is groter voor u dan uw leven. U bent bereid uw leven te geven voor de waarheid. Herodes was niet bereid de waarheid te dienen om zijn macht op te geven. Zo ook Pilatus en zo ook al die anderen die in onverschilligheid zich in bult lachen om uw verschijning. Maar we hebben u leren kennen als een rots in de branding. Als een burcht. We hebben u leren kennen als de koning der koningen. Als de Heer der Heren. En wij prijzen uw eeuwige naam. Halleluja.